Johannes 15 vanaf vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover. De schriftgedeelte in zijn geheel, wat wij nu zojuist gelezen hebben, spreekt over de onderlinge band, mag ik wel zeggen, tussen de discipelen, zeg maar, dus de gelovigen in het algemeen, en de Heer Jezus. Sterker nog, het spreekt zelfs over de band tussen de Heer Jezus en zijn hemelse Vader aan de ene kant, en de band, de liefdeband tussen de Heer en degene die in hem geloven aan de andere kant. Kortom, het spreekt over een eenheid. En daar moet ik nog wat bij zeggen, want liefde er wordt over liefde gesproken, maar liefde veronderstelt inderdaad een levende eenheid, een levende gemeenschap. En het is die levende gemeenschap die in het voorgaande gedeelte, vers 1 tot en met 6 dus eigenlijk, al uiteengezet is. Het gaat namelijk gewoon over de levende eenheid die er is tussen de wijnstok en de vele ranken. Makkelijker kan ik het al niet zeggen. Dat was het beeld wat gehanteerd werd, waarbij de Heer zei, alle rank die in mij vrucht draagt, die neemt. Die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. We hebben daar vorige keer over gesproken. Het moet duidelijk zijn dat de Heer daarbij sprak over dezelfde dingen als die al aan de orde waren in hoofdstuk 8 van het Johannes-evangelie. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Daar hebben we vorige keer over gesproken. En dat is precies waar het hier in Johannes 15 ook over gaat. Want het ging om het blijven in hem, het blijven bij wat hij geboden had, het blijven bij zijn woorden, van Johannes 15 vers 6. En in Johannes 8 stond dan, wanneer gij daarbij blijft, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En dat is precies wat hier ook gezegd wordt, want hier staat, ik heet u, in vers 15 is dat, ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want dat begrip dienstknechten staat voor slaven. Maar ze zijn niet meer slaven, zegt de Heer. Ik noem u niet meer slaven, ik noem u vrienden. Een slaaf is niet vrij, maar de vriend uiteraard wel. Zodat hierover precies dezelfde dingen gesproken wordt als in Johannes 8. Namelijk dat een einde zou gemaakt worden aan de slavernij, inderdaad. Men zou vrijgemaakt worden, de waarheid zou vrijmaken. Het punt is dat wij in Johannes 8 niet zoveel moeite hebben om te begrijpen wat de Heer zegt. Namelijk, hij zegt, als je bij mij blijft, mij volgt, dan kom je vanzelf terecht. Via mijn dood en opstanding kom je vanzelf terecht onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond ben je niet meer slaaf, maar ben je inderdaad vrij. Dat is de gedachtegang. Maar diezelfde gedachtegang wordt kennelijk ook gewoon gevolgd in Johannes 15. Dat is een gedachtegang die wordt ondergesneeuwd wordt door allerlei andere toepassingen die aan deze gedachte over de wijnstok, de ware wijnstok en de rank zoal gegeven worden. Maar niettemin, dat blijkt gewoon de hoofdgedachte te zijn. Hij is die wijnstok, hij is het zaad Abrahams, hij is degene aan wie de belofte vervuld zou worden. Als men in hem zou blijven, zou men vanzelf deel krijgen aan de beloften, aan de vervulling van die beloften, namelijk onder het nieuwe verbond. Het is dus volstrekt dezelfde waarheid. Het is bovendien ook dezelfde waarheid als die van Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. als ze daarbij blijven. En inmiddels is het ook gebeurd. Want sinds de opstanding van Christus zijn de gelovigen inderdaad kinderen gods. Dat is wat later dan herhaald wordt en aangevuld wordt in de brieven van Johannessen. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. En dan staat er meteen achter, en wij zijn het ook. Inmiddels. Nu. Nou, dat is het ook waar Johannes 15 over spreekt. De ware wijnstok en de ranken, wanneer ze bij zijn woord zouden blijven, dan zouden ze hem dus, om een term uit Matthäus te gebruiken, dan zouden ze hem dus volgen in de wedergeboorte en inderdaad onder het nieuwe verbond terechtkomen. Onder het nieuwe verbond zouden zij wel gereinigd worden, maar niettemin, daar zouden zij vrucht dragen. En dat is heel de gedachtegang die hier naar voren gebracht wordt. En als zij daar terechtkomen, onder dat nieuwe verbond, in de Heer blijven, bij zijn woord blijven, dan zouden ze onder dat nieuwe verbond inderdaad een levende eenheid vormen met de Heer, die immers volgens het voorgaande hoofdstuk, maar ook volgens dit hoofdstuk, Johannes 14, 15, 16 enzovoort, een Heer die volgens deze hoofdstukken in hen zou wonen. En dan heb je precies het verhaal. Dan is het leven van de wijnstok in de ranken. Of de Heer Jezus Christus woont in degene die in hem geloven. De andere, heel andere uitdrukking daarvoor is, de Heer Jezus Christus is oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid, voor een ieder die hem gehoorzaam is. Maar zo staat het in Hebreeën 5. Maar het komt op volstrekt hetzelfde neer, en dat citeer ik dan uit Hebreeën 5. Maar ja, daar gaat het ook over diezelfde dingen. Hoe namelijk het oude verbond voorbij is, teniet gedaan is, vervuld is, hoe de slavernij van het oude verbond ook voorbij is en hoe het nieuwe verbond is aangebroken. En herinner u dan, dat in een ander verslag van dezezelfde gebeurtenissen inderdaad staat hoe de Heere Jezus de brood nam en de wijn nam, dat is de vrucht van de wijnstok, en zij drinkt allen daaruit, want dit is het bloed, het leven dus van het nieuwe verbond. Nou, hier vind je die uitspraken niet, maar hier vind je wel uitgebreid een verhandeling over de betekenis van de wijnstok. En het blijkt precies dezelfde betekenis in te houden. En zoals aan de ene kant gezegd wordt, dat men allen drinkt van dezelfde beker of eet van hetzelfde brood. En dat men daardoor eens broodsdeelachtig is, deel heeft aan één leven, namelijk het leven van Christus. Hoe men door één geest in één lichaam gedoopt is. Het is 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 12. Waaruit ik nou even citeer. Hè? Men drinkt aan één beker. Men eet van één brood, men is eens broodsdeelachtig. Men drinkt van dezelfde geest. 1 Korinthe 12 is dat, hè? Waar dat staat. Ja. Nou, kortom, het gaat allemaal om dezelfde dingen. Om de levende eenheid die er is met de Heer Jezus Christus, die de bron van leven is. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt in het beeld van de wijnstok. En dat is ook wat in vers 7 natuurlijk gezegd wordt nog. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, enzovoorts. Zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Waarna de vraag is, wat zullen zij willen, en wat zal er dan geschieden? En dan moet je gewoon bij het schriftgedeelte blijven natuurlijk. Hè. Wat zouden zij willen? Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Dat is wat zij zouden willen. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, enzovoorts. Dat is wat ze zouden willen. En dat zou ook inderdaad gebeuren. Dat wil zeggen, het koninkrijk zou weliswaar aan Israël niet openbaar worden. Maar neemt niet weg dat het koninkrijk wel zou aanvangen en dat zij er deel aan zouden hebben enzovoorts. Kortom, dat het nieuwe verbond zou aanbreken. Weliswaar niet over Israël, het volk als zodanig, laat staan over de volkeren. Maar wel degelijk over zoveel hem aangenomen hebben. En dan ben ik weer terug in Johannes 1, hè. Niet over de wereld, want die heeft hem niet gekend. Niet over de zijnen, want die hebben hem niet aangenomen. Maar wel over degenen die hem aangenomen hebben. Want zij zouden macht ontvangen, of zij ontvingen macht om kinderen gods te worden. En zij zijn dat inmiddels, sinds de opstanding van Christus, ook geworden. En dat is waar het hier uiteraard over gaat. Over hoe dat nieuwe verbond zou aanbreken. Dat is waarna de gelovigen uit Israël in elk geval uitzagen. Dat is wat zij verwachten, met twee T's, en die verwachting is ook inderdaad vervuld, hoewel Israël als volk niet tot bekering gekomen is, en hoewel de 70ste week van Daniel nog steeds toekomst is, enzovoorts. En dat is maar waar het om gaat. Andere antwoord op de vraag, wat zouden zij begeren, zou natuurlijk gewoon kunnen ontleend worden aan de volgende verse. Wat zouden zij willen? Vrucht dragen. Maar het komt op hetzelfde neer, want vrucht dragen veronderstelt ook gewoon het aanbreken van het nieuwe verbond. Vrucht dragen hangt samen met de oogst enzovoorts, hangt samen met dat wat voorheen gezaaid is, wat een belofte inhield, zou vrucht moeten dragen ooit in de toekomst. Wel, de vervulling van die beloften komt inderdaad onder het nieuwe verbond. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang. Het zijn alleen weer andere woorden. Dus hierin is of wordt mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En hoe dragen zij veel vrucht? Wel, door zijn discipelen te zijn, staat erachter. U weet, Johannes is wat zwak in zijn voegwoorden, zeggen wij dan, naar onze begrippen. Dus er staat gewoon, hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Maar het kan net zo goed zijn, namelijk gij zult mijn discipelen zijn. Hoewel dat ook niet zo'n fraaie uitdrukking is. Maar waar het om gaat is dat het vruchtdragen tot stand komt doordat zij zijn discipelen zijn. Doordat zij hem volgen, want dat is wat het woord betekent. Of doordat zij in hem blijven en bij zijn woorden blijven. Dan zouden zij de waarheid verstaan, de waarheid zou hen vrijmaken. En zij zouden inderdaad vrucht dragen. Dat is wat ze wilden, toch? En dat is ook wat zou gebeuren. Let op dat steeds over drie categorieën gesproken wordt. Hè? Hierin is mijn vader, dat is één, verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En gij, dat zijn de discipelen, zult mijn discipelen zijn. Dus spreekt over de Vader, om zo te zeggen, over de Heer Jezus Christus en over de discipelen. En ze worden alle drie steeds in één adem genoemd, omdat het gaat om de eenheid tussen die drie, om het dan maar zo te zeggen. En let dan op dat in het verhaal het begrip Heilige Geest niet eens voorkomt. Want we praten nou weer over drie die bij elkaar horen, weet u wel. Maar laat u niet misleiden, het gaat niet over de Geest, het gaat over de Vader, de Zoon en degene die in hem geloven. Dat is trouwens hetzelfde geval in de Hebreeënbrief, met name Hebreeën 5. De vader heeft de zoon op grond van zijn geloof tot zoon aangesteld. En die zoon is daardoor tot oorzaak geworden van eeuwige zaligheid voor alle die in hem geloven. Alle die hem gehoorzaam zijn. Heb je ze ook alle drie. De vader die de zoon stelt als oorzaak voor zaligheid voor alle die in hem geloven. Precies dezelfde drie. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang. Maar ik heb u al vaker gewezen op het verband tussen Johannes en de Hebreeënbrief, hè? Beide spreken immers over Christus als de hoge priester. En dat vinden we hier dan ook terug in dit schriftgedeelte. Vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Namelijk, gij zult mijn discipelen zijn. Indien gij mijn woorden blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, stond er in Johannes 8. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En als de waarheid vrijmaakt, dan is men niet langer dienstknecht, slaaf, maar inderdaad, noem het maar vriend. En dat staat hier ook. Zodat je maar ziet dat heel de gedachtegang dezelfde is als die van Johannes 8. Dan vers 9 van Johannes 15. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Daar hebben ze weer alle drie, hè? De liefde van de Vader tot de Zoon. Eigenlijk moet ik zeggen, de eenheid van Vader en Zoon, want dat is liefde. Hè? Eenheid, verbondenheid, gemeenschap. Tussen Vader en Zoon en vervolgens tussen Zoon en degene die hem volgen. Die in hem geloven dus eigenlijk. Hè? En daar vinden we inderdaad de Heer Jezus dus uitgebreid beschreven als de middelaar tussen God en de mens. En dus als de middelaar van het nieuwe verbond, wegens de kracht des onvergankelijke levens, want liefde is ook leven, hè? Ja. En dus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is de middelaar van het nieuwe verbond. Maar de term wordt alleen niet gebruikt, maar de functie van Christus wordt hier wel degelijk beschreven. Degene die ons verbindt met de levende God en dus onze middelaar is. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. En de gedachte is natuurlijk dat men hem daarin zal volgen tot na de opstanding uit de dood. En dat in deze liefde blijven wordt vervolgens uitgelegd in vers 10. Namelijk, indien gij mijn geboden bewaart. En bedenk dat geboden altijd hetzelfde is als onderwijzingen. En dus gewoon mijn woorden. Maar nog steeds in de zin van onderwijzingen. De vertaling is heus goed, want er mankeert niks aan, maar wij kennen geen Nederlands meer. Hè? Geboden heeft inderdaad te maken met wetten, maar wetten zijn per definitie onderwijzingen, ook gewoon in het Nederlands. Hè? Dus indien gij mijn woorden bewaart, er staat er niet, indien gij mijn geboden bewaart, staat er, maar het is volstrekt hetzelfde. Indien gij mijn geboden bewaart, dan blijft gij in mijn liefde, als ik het terugkoppel naar het voorgaande vers. Of als ik het terugkoppel naar Johannes 8, indien gij mijn geboden bewaart, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En hier staat, indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Inderdaad, men zou hem moeten volgen, tot na zijn opstanding daar in hem moeten geloven en daarmee is alles geregeld. Want dan is die band met de Heer Jezus inderdaad onverbrekelijk geworden. Want het nieuwe verbond komt immers tot stand wegens de kracht des onvergankelijke levens. Vanwege eeuwig leven en vanwege dus blijvende gemeenschap. Een gemeenschap die niet verstoord kan worden, een leven wat niet beëindigd kan worden, hoe dan ook maar. Men moest hem dus volgen tot na zijn opstanding en daar houdt het verhaal gewoon op. Want dan zouden zij bewaard worden. Daar gaan de volgende hoofdstukken over en vooral hoofdstuk 17... Het zogeheten hoge priesterlijk gebed spreekt er uitdrukkelijk over dat de eenheid tussen de Heer Jezus Christus en zijn discipelen, degene die in hem geloven, dat zijn wij dus, dat die bewaard zou worden en onderhouden zou worden, niet door de gelovigen zelf, maar inderdaad door God zelf en eventueel door de Heer Jezus Christus. Dat is wat er staat. Hij komt mede tot stand doordat wij tot geloof komen, dat is waar. Maar daarna wordt hij onderhouden, wordt die gemeenschap in stand gehouden. Niet door ons, maar door hem. Ja, nou dat is in Johannes misschien wat moeilijk te lezen. Maar als je nou gewoon de laatste verse leest van Romeinen 8, dan kan er niks meer stuk. Hè? Dan staat er ook hè, dat er niks meer stuk kan. Er staat gewoon, ik ben verzekerd dat niets... En dan heb ik het kort samengevat. Niets ons zou kunnen. Niet alleen dat het niet gebeuren zou. Maar het kan ook niet gebeuren. Niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat is waar het hier over gaat. Die vinden we niet een oproep om vooral te volharden in het geloof. En vooral in de liefde onder elkaar te blijven enzovoort. Dat is dit niet. Hier gaat het erom dat men hem zou volgen vanuit het oude verbond. Dat men hem zou volgen, ondanks dat hij de andere morgen gekruisigd zou worden. Daar gaat het over. En dan toch in hem zou blijven geloven, tot in zijn opstanding aan toe minstens. En daarna zijn zij die medeverantwoordelijken. Daarna is het God zelf die die eenheid in het leven in stand houdt enzovoorts. Dat is het verhaal. Dan daarna hebben wij die middelaar van het nieuwe verbond, die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat ons in stand houdt. En dat is waar het in dit hoofdstuk over gaat. We blijven in de wijnstok, is de gedachte. Tot aan de opstanding aan toe. En dan begint die wijnstok inderdaad zijn leven door te geven aan de ranken. Dan worden de ranken nog wel gereinigd, natuurlijk is dat zo. Maar niet meer afgesneden uiteraard. En anders krijgen we weer het verhaal van de olijfboom uit Romeinen 11. Dat is precies dezelfde gedachte. De ongelovige takken, om zo te zeggen, werden afgesneden van de olijfboom. Het beeld is hetzelfde hoor. Olijfboom staat ook voor eeuwig leven, net als de wijnstok. Hoewel de wijnstok meer in verband staat met de belofte van eeuwig leven enzovoorts. Maar het maakt niet zoveel uit. In beide gevallen is het eeuwig leven wat uitgebeeld wordt. Olie of wijn staat immers voor de geestelijke dingen, voor de Heilige Geest, voor eeuwig leven dus. Nou, de ongelovige takken werden afgesneden. En andere takken werden geënt op de boom, opdat zij de vettigheid des olijfbooms deelachtig zouden worden, staat daar. Maar hetzelfde, iets dergelijks geldt hier voor de wijnstok. Namelijk, men zou in hem moeten geloven, dan wordt men niet afgesneden. Maar als men niet zou komen tot geloof in de opgewekte Christus, zou men afgesneden worden. In Johannes 8 was dat precies hetzelfde, want daar waren sommigen die in hem geloofden. De Heer zei, als je mij nou blijft volgen, als je daarbij blijft, dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Maar uit het verhaal blijkt dat ze dat niet deden. Integendeel, bij die gelegenheid al namen ze stenen op om hem te stenigen. En van gelovigen werden ze dus ongelovigen. Daar komt het op neer. En daar is dus sprake van afsnijden van ranken. Daar komt het toch eigenlijk op neer. Nou, terug naar Johannes 15 dan. Indien gij mijn geboden, mijn woord bewaart, en met onderwijzing, met de waarheid, of hoe je dat maar zegt, zo zult gij in mijn liefde blijven. Zo zul je niet afgesneden worden van de wijnstok. Integendeel, zo zul je vrucht dragen dus. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dezelfde drie dus, hè? Levende gemeenschap tussen de Godheid als zodanig, wil ik zeggen, hè? God de Vader dan, en daarna de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuw verbond, en daarna wij. Daar wordt hij uitdrukkelijk beschreven als degene die ons met de levende God verbindt, die dus de middelaar is. En dat is het verhaal, de middelaar is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is volstrekt dezelfde. En dat vind je hier heel uitdrukkelijk aangekondigd. En bovendien bevestigt dit vers, vers 10, dat de Heer Jezus inderdaad als gelovige oorzaak is geworden tot eeuwige zaligheid voor degene die in hem geloven. Wij geloven in hem, kortom, wij bewaren zijn onderwijzingen, zijn woorden, zijn geboden. En daardoor worden we verbonden met de levende God. Want de Heer Jezus zelf geloofde, heeft geloofd en gelooft uiteraard nog in het woord Gods. En is daardoor met de levende God verbonden. Dat is het minder bekende thema, maar ik heb er de laatste tijd nogal eens over gesproken. Het thema namelijk dat zich bezighoudt met het geloof van Jezus Christus. Het feit dat de Heer Jezus Christus geloofde en daarom als eerste uit de dood werd opgewekt. Want zo staat het, hè, op meerdere plaatsen, heel uitdrukkelijk, dat de zaligheid tot stand gekomen is, eeuwig leven, rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen is, uit het geloof van Jezus Christus, of anders gezegd, uit de gelovige Jezus Christus. En als hij niet gelovig geweest was, dan zou hij zich niet onderworpen hebben aan het woord van God, dan zou hij dus ook het kruis niet gedragen hebben en de schande veracht, en dan zou hij bovendien ook inmiddels niet gezeten zijn in de rechterhand Gods, ver boven engelen, omdat hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Kortom, dan was daar in de hemel niet die zoon in wie wij zouden geloven om daardoor zalig te worden. Dat is het verhaal, om het nou eens een keer kort te vertellen. Maar dan gaat het hier ook over. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb. En blijf in zijn liefde. Dat is het hele verhaal. De Heer Jezus bewaarde de geboden zijns vaders en bleef in zijn liefde, bleef in zijn gemeenschap. Betekent gewoon dat hij dus uit de dood werd opgewekt. Dat betekent het, dat de gemeenschap in stand gehouden werd. In ieder geval is het dat wat zowel Romeinen als Galaten, maar ook in het bijzonder de Hebreeënbrief leren, namelijk dat de Heer Jezus op grond van geloof werd opgewekt, dat alle gelovigen op grond van geloof bovendien zullen opgewekt worden, maar dat de Heer Jezus bovendien als eerste werd opgewekt, opdat hij in alles de eerste zou zijn en opdat hij eerst geboorterecht zou ontvangen van die nieuwe schepping. Daarom werd hij uitdrukkelijk als eersteling, degene die ontslapen zijn, uit de dood opgewekt, zoals 1 Korinthe 15 dat onder andere naar voren brengt. Maar niettemin, het is op grond van het bewaren van die geboden, oftewel op grond van het geloven. En dan vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Het zijn woorden die ons zouden moeten doen denken aan vers 27 van het voorgaande hoofdstuk. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Alleen wat daar vrede heet, heet hier blijdschap. Opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. En dat en ertussenin, dat houd ik gewoon weer voor, namelijk. Want hun blijdschap, de blijdschap van deze discipelen, wordt vervuld doordat inderdaad de blijdschap van de Heer Jezus in hen is. Het sluit bovendien ook aan bij, dan moet ik even zoeken. Bij de woorden waar staat dat zij, dat de Heer Jezus zegt dat men blij zou moeten zijn. Ja, ik heb hem geloof ik hier. Nee, ik heb hem niet. Dat hij tot zijn discipelen zegt, je hoort blij te zijn met mij omdat ik naar mijn vader ga. In plaats van bedroefd te zijn dat ik jullie achterlaat. Maar ik kan het zo gauw niet vinden waar het staat. Ja, ik heb hem hier, hoofdstuk 14 toch inderdaad, ja. Hoofdstuk Johannes 14, vers 28. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Men zou blij zijn, moeten zijn met de Heer Jezus en om de Heer Jezus, dat hij verhoogd zou worden en inderdaad zou gaan naar de hemel en naar zijn hemelse Vader. Daar zouden wij in onze dagen uiteraard ook blij mee moeten zijn. Hoewel wij wellicht ook liever gehad hadden dat hij zichtbaar in ons midden was. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar niettemin, we zouden blij moeten zijn voor hem en met hem, dat hij in de hemel gezeten is in de rechterhand Gods. En dat is ongetwijfeld ook wat vers 11 van Johannes 15 dan mee naar voren brengt. Namelijk dat wij inderdaad deel hebben aan de blijdschap van de Heer Jezus Christus. Dat kan trouwens niet missen, want het begrip blijdschap zelf staat in de schrift altijd rechtstreeks in verband met het nieuwe verbond. En het is ook niet meer zo opgewektheid. Blijdschap veronderstelt wel degelijk lachen. Blijdschap echt in de grote betekenis van het woord. En de prediking van het nieuwe verbond is immers de prediking van de blijde boodschap. Blijde boodschap, ja nou goed, makkelijk hè. De blijde boodschap moet zijn de boodschap van de genade, de evangelie der genade Gods. Want de niet blijde boodschap, hoe zeg je dat, de treurige boodschap, zoiets, dat is die van de wet uiteraard en die van het oude verbond. Het klopt dus precies, de blijde boodschap is de boodschap van de heerschappij, niet van de wet, maar van de genade. En de genade heerst omdat de hoge priester van het nieuwe verbond op de genade troon zit, de troon der genade in de hemel zelf. En dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo zijn we vanuit Johannes toch weer in Hebreeën. Kan toch niet helpen. Sluit volstrekt aan. Dus deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven staat. En dan zeg ik hardnekkig, wonen. Wat woont er nou in ons ook alweer? Volgens deze hoofdstukken. De Heilige Geest en de Vader, zowel als de Zoon, vrede, hebben we gezien, en hier staat blijdschap. En dan heb ik liefde nog niet eens genoemd, had ik ook moeten noemen. En wat zei ook alweer, Galaten 5, wat is het, 22, 21? De vrucht van de Geest, vrucht, niet vrucht, het ging hier over vrucht dragen, een deel hebben aan het leven van Christus, het leven van de wijnstok. Vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Begint het mee, hè? Het zijn precies deze begrippen. De andere komen we misschien nog tegen. Dat heb ik nog niet gezien, maar het zou best kunnen. Maar dat is waar het om gaat, hè? Als men deel heeft aan die geest, aan het leven van de wijnstok, aan het leven van Christus dus gewoon, dan heeft men liefde, want men is met God, levende God, verbonden. En bovendien is men dan ook met elkaar verbonden, gelovigen onderling. Blijdschap, uiteraard. En vrede. Allemaal dingen die voortkomen uit dat leven van Christus. Uit de Heilige Geest, dus uit de trooster in ons. En het komt in ons, al deze dingen, voor zover het meerdere dingen zijn dan, dat komt in ons door het woord. Heel simpel, dat kan iedereen begrijpen. Geestelijke dingen zijn wat abstract, dat is altijd wat moeilijk. Maar de grondwaarheid is gewoon dat wanneer wij dat woord Gods tot ons nemen, wanneer Gods woord in ons komt, dan is het resultaat daarvan. Het resultaat van die onderwijzing is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtheid, nog eens, en de allerlaatste vanzelfsprekend, de zelfbeheersing. Dat kan ik altijd onthouden, ja. Maar dat is het resultaat van het woord van God. Maar er wordt meer bijgezegd. Het is niet alleen het resultaat van het woord van God. Het is het resultaat van het leven Gods in ons. Want met het woord wordt leven overgedragen. Waarom praten mensen met elkaar? Omdat ze deel krijgen aan elkaars leven. Dus daardoor ontstaat gemeenschap. Dat is het juist. Daardoor ontstaat verbondenheid. Nou, ga ik nog niet verder op in, dan word ik nog een filosoof ook. Kunnen we die hebben. Maar dat is het wel. Door het woord wordt het leven overgedragen. Vandaar dat het woord komt met adem en adem is leven. En of God nou zegt tot de doden, kom uit of sta op. Of hij blaast in de doden de adem, zijn levens. Dat maakt niks uit, in beide gevallen is het gewoon hetzelfde, het beeld vertrekt hetzelfde uit. Het is altijd adem, het is altijd geest, het overgedragen wordt van de een naar de ander. En mond-tot-mond beademing is dus de meest plastische toepassing van het beginsel. Nou goed. Deze dingen heb ik tot u gesproken, vers 11, opdat mijn blijdschap in u wonen, mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden, daarmee groter worden. Uiteraard. Een blijdschap, die hebben ze wel nodig, want binnen een paar uur zouden hier gekruist worden. Maar daar moesten ze nog doorheen. Ze zouden in hem moeten blijven, trouwen en blijven, ook na zijn opstanding. En dus, vers 12, dit is mijn onderwijzing, gebod. Wet had er ook kunnen staan, nog sterker. Maar het verandert niks, het betekent onderwijzing. Of lering. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En uit de volgende hoofdstukken, met name uit hoofdstuk 17, blijkt dat men elkaar inderdaad zou lief hebben. Niet omdat het een opdracht is, maar omdat het de uitwerking is van de inwoning van de geest in de gelovigen. De inwoning van Christus in de gelovigen dus. En daar hebben we het al over gehad. Naar aanleiding van hoofdstuk 13 vers 34. Een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. We hebben toen al vastgesteld dat er niks nieuws aan is dat er gezegd wordt dat men elkaar moet lief hebben. Dat is niet nieuw. Als er wat nieuw is, dan is het niet dat die opdracht er is, maar dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dat men elkaar lief heeft, dat zou nieuw zijn. En dat is precies wat zou komen. En dat is ook de inhoud van deze onderwijzing. Als men bij de woorden des Heren zou blijven, dan zou men hem volgen in de wedergeboorte, zal ik dan maar zeggen. Men zou komen te leven onder het nieuwe verbond. Men zou daar deel krijgen aan het leven van Christus. En als gevolg daarvan zou men inderdaad elkaar lief hebben, omdat men, omdat wij alle deel hebben aan het leven van Christus. En nou zeg ik iets waardoor het misschien wat verzwakt, maar misschien toch wel verduidelijkt. Naarmate wij deel hebben aan het leven van Christus, zullen wij ook daadwerkelijk elkaar lief hebben. En deze verbondenheid ervaren. Of we daar blij mee moeten zijn, is nog maar de vraag. Ja, nou ja, hè? In de praktijk. Maar dat is nu eenmaal zo. Zo gaat het nou eenmaal. Als wij inderdaad dat leven van Christus in ons hebben, dan zullen wij een band hebben en ook inderdaad gevoelen met een ieder die gelooft. En die band is sterker naarmate wij of die anderen sterker geloven. Uiteraard. Allemaal relatief natuurlijk. Maar dat is wel waar het over gaat. Dus bovendien, in hoofdstuk 17 bidt de Heer Jezus, Vader, ik wil dat zij allen één zijn. Nou, als dat gebed al niet verhoord wordt, als het gebed van de Heer Jezus zelf al niet verhoord wordt, dan kunnen wij het dus helemaal wel vergeten. Kortom, die eenheid is tot stand gebracht. Wij zijn ook inderdaad één en we worden eventueel opgeroepen om ons te benaastigen, Efeze 4, om die eenheid ook te bewaren. en die niet te verstoren. Om dus in het bewustzijn te leven dat wij één zijn. Dat is waar het om gaat. En dat is het nieuwe gebod. Dat is namelijk de situatie onder het nieuwe verbond. Want het oude gebod, het oude onderwijs, het oude Torah, het oude gebod is uiteraard de wet. En het nieuwe gebod, dat is de genade. Het ene is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. En dan gaan we weer. Een nieuw gebod is het nieuwe verbond. En wie is de middelaar van het nieuwe verbond? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar heb je hem weer, hè. Zit hij weer in Hebreeën. Nou, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En nogmaals, dat is niet de opdracht, maar in tegendeel, dat is de vaststelling van een feit. Zo zou het zijn. En dat klopt natuurlijk, want als al die ranken in de wijnstok zijn, dan hebben ze deel aan hetzelfde leven. Maar u begrijpt toch ook dat dat bijna volstrekt hetzelfde is, dat allen drinken uit dezelfde beker met de wijn, als uitbeelding van het bloed van het nieuwe verbond. Volstrekt hetzelfde. Allen deel aan dezelfde wijnstok is de gedachte. Dan vers 13, waar staat: niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. En maak nou niet de fout van onderwerp te veranderen, hè? Er staat niet: niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zou sterven voor zijn vrienden. Bovendien zouden de vrienden er blij mee zijn dat iemand voor hen sterft. Dat hun vriend voor hen sterft. Natuurlijk niet. Het is in wezen een dwaze gedachte. Sorry. Het is in wezen een dwaze gedachte. Daar gaat het namelijk ook niet om. Het gaat erom: niemand heeft meer de liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven wijde aan zijn vrienden. Zijn leven beschikbaar stelt voor zijn vrienden. En de Heer Jezus stelt zijn leven beschikbaar voor zijn vrienden, voor zijn discipelen namelijk. Want de discipelen zouden deel krijgen aan zijn leven. Hij zou namelijk in hen wonen. En dat is wat dit hoofdstuk en het voorgaande, maar ook het volgende al uiteenzetten. We hebben trouwens bij die gedachtegang al stilgestaan, ook naar aanleiding van Johannes 10. Over de herder die zijn leven zet voor de schapen. En toen hebben we vastgesteld dat de schapen er geen belang bij hebben dat de herder voor hen sterft. Uiteraard. Integendeel, als de herder sterft voor de schapen, dan schiet de herder tekort. Hij zou juist moeten leven en zijn leven wijden aan de schapen. Opdat die schapen bijeen blijven zouden. Eenheid, gaat het hier om. Dat het één kudde zou zijn met één herder enzovoorts. Hij zou je kudde moeten leiden, enzovoorts. En dat is ook wat hier de gedachte is natuurlijk. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Er staat bij mij, ik zal eens even checken, er staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Romeinen 5 vers 7 bij. Ik geloof dat het hoofdstuk wel goed is, maar het versnummer niet. Ja, inderdaad. Er staat een verwijzing bij mij naar Romeinen 5 vers 7, maar dat is ten onrechte, daar wordt het uitgelegd als sterven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar het gaat niet over sterven. Als je dan toch een verwijzing wil hebben, dan moet het zijn naar Romeinen 5 vers 9. Als u dit tenminste begrijpt. Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, door het bloed des Nieuwe Testaments, door zijn leven, zullen wij behouden worden van de toorn, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn bloed. Leven staat er, ja, natuurlijk. Zeker wel. De gedachte is dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, maar nu wij inmiddels gerechtvaardigd zijn, is de vraag: wat denk je dat hij nu voor ons doet? Nou, ons behouden van de toorn. Ons behouden van de toorn Gods die immers geopenbaard wordt nu al over de hele wereld, Romeinen 1 vers 18. En ons behouden van de toekomende toorn, en dat is uiteraard een grote verdrukking. En bovendien ons behouden van de eeuwige toon, dat is die van de jongste dag. Op grond van dat hij leeft. En dat is waar het om gaat. Dus niet verwijzen naar Romeinen 5 vers 7, maar naar Romeinen 5 vers 9. Ik heb er nog een verwijzing bij staan bij Johannes 15 vers, wat was het ook weer, vers 13. Namelijk naar Efeze 5 vers 2. Die is goed. Hoewel ik het vermoeden heb dat we te haat betalen ze wat anders bij gedacht hebben. Romeinen of Hebreeën. Romeinen 5. Efeze 5 vers 2, ja. Efeze 5 vers 2, die is goed. Want daar staat, wandelt in de liefde. Let op, dat had Johannes geweest kunnen zijn, hè, die het schrijft. Hè, wandelt in de liefde. Maar het was Paulus, maar dat is dezelfde gedachte als uit Efeze 4, vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan vers 3, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid, eenheid des geestes, door de band des vredes. Daar zeg ik altijd meteen bij, dat is het nieuwe verbond, hè? De band des vredes, het verbond des vredes. Heb je hem weer. Het is precies dezelfde gedachte als uit Johannes. Maar daarna vind je het in Efeze 5 vers 2. Wandelt in de liefde. Dat is ook benazigend de behoudende eenheid des geestes. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerandende slachtoffer goden tot een welriekende reuk. En nou zullen de verwijzers, die zullen wel gedacht hebben aan de dood van de Heer Jezus. Maar het punt is dat het daar nou precies niet over gaat. Hè? Als het slachtoffer op het altaar gebracht wordt, is het weliswaar dood. Maar op het altaar wordt geacht levend te worden en op te stijgen tot God als een lieflijke reuk. Op het altaar sterft het niet, dat zeg ik zo vaak. Hè? Voordat het op het altaar komt, sterft het offer. Maar het wordt op het altaar gebracht opdat het daar vuur zou, in het vuur zou terechtkomen, geest zou ontvangen. Dat is wedergeboorte, leven. En inderdaad zou opstijgen als rook. En als reuk trouwens, dat is ook eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Hè. Zou opstijgen als rook, dat is toch een beeld van de geest. De wolkolom, enzovoorts. Wolken, wolk als eens mans hand, en dat soort dingen meer. Zou opstijgen als rook en reuk. Goden tot een lieflijke reuk. Dat is inderdaad de opstanding waar het om gaat. Kortom, ook hier in Efeze 5 vers 2 wordt gezegd dat de levende Christus zich voor ons, voor de gemeente, heeft overgegeven. En bedenk dan dat hij stierf niet voor de gemeente, maar voor de wereld. Hij stierf niet voor gelovigen, hij stierf voor ongelovigen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen. Dat was Romeinen 5. Maar hier staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Dat is voor de gemeente uiteraard. Want hier gaat het erom dat de Heer zich wijdt aan de roeping, heiliging van de gemeente. Van ons dus. Ik ga het nou niet doen. Maar elke keer als er dat woord overgegeven gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, in verband met de Heer Jezus Christus, gaat het daarover. Namelijk niet over wat hij deed aan het kruis, niet over zijn lijden en sterven, maar in tegendeel, het gaat over wat hij nu doet in onze dagen, waarbij hij zich gewijd heeft aan en zich overgegeven heeft voor de gemeente. Waarvan hij het hoofd is, en dus ook waarvan hij de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte. En die verwijzing is dus feitelijk wel goed. De verwijzing vanuit Johannes 15, vers 13. Niemand heeft meer de liefde dan deze dat iemand zijn leven zette voor zijn schapen. Johannes 10. Voor zijn vrienden. Johannes 15. Voor zijn gemeente. Nou, dat is Efeze 5. En niet alleen vers 2, maar in bijzonder vers 21 en wat er verder volgt van Efeze 5. Want dat is wat de Heer doet, zijn leven wijden aan de zijnde, aan zijn discipelen. Aan zijn vrienden heet het hier. En hij zegt vers 14, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. of zo gij mij gehoorzaam zijt. En daarmee hebben we kortsluiting met Hebreeën 5. Even zien wat vers het is. Hebreeën 5, vers 9. Waar staat, en geheiligd zijnde, is hij voor allen, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, of die in hem geloven, hè? Zo loopt dat, hè. Diegenen die in hem geloven, zijn degenen die hem gehoorzaam zijn, en degenen die hem gehoorzaam zijn, zijn degenen die doen wat hij gebiedt. Die zijn woord bewaren namelijk. Maar hij is voor allen die zijn woord bewaren dus oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Nou, daar gaat het om. Volstrekt hetzelfde. Het volgende vers zegt dus meteen weer. En is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Je komt er vanzelf dus steeds, hè? Dus de Heer zegt in Johannes, of 15, ja, Johannes 15, vers 14. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Noem eens iemand anders die als vriend van de Heer wordt aangeduid.
Abraham,
ja. Dat is het enige van wie ik het weet. En waarom is dat? Ja, vanwege de belofte. Abraham geloofde God. En er werd hem gerekend tot gerechtigheid. En als hier de discipelen vrienden genoemd worden, net als Abraham, betekent het dat ze erfgenamen zijn van dezelfde belofte. En dat de beloften aan Abraham dus aan hen vervuld zullen worden. Kortom, dat aan hen het nieuwe verbond bevestigd zal worden. Want daar gaat het om. De belofte aan Abraham is immers eigenlijk de belofte van een nieuw verbond. Of anders gezegd, het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte aan Abraham. Vanuit Romeinen 1 zegt, spreekt over het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Ja, aan Abraham, ja. Want het eeuwig leven wat aan Abraham beloofd had, en rechtvaardiging uit geloof zou tot stand komen onder het nieuwe verbond. Alleen heet het daar geen nieuw verbond. Dat kon ook niet, want dan had er eerst nog het oude verbond moeten komen. Onder Mozes, 430 jaar later. Maar het punt is inderdaad dat het nieuwe verbond de vervulling is van de beloften aan Abraham. Abraham, namelijk Gods vriend. En hier staat, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik noem u niet meer slaven, vers 15, maar ik heb u vrienden genoemd. Slaven is men onder de wet, staat met dienstknechten. Het gaat in de eerste plaats om de slavernij onder de wet. En in de tweede plaats de slavernij onder de zonde en dus de slavernij van de dood. Slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis, heet het dan. Romein 8, geloof ik, hè. De dienstbaarheid der verderfenis, de slavernij van de dood, daaraan is men onderworpen. Maar de Heer zegt, je noemt me niet meer dienstknechten, niet meer slaven, niet meer onder de wet. Waaronder dan wel? Onder de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En daarom niet meer slaven, maar vrienden. Paulus zal later zeggen, niet meer kinderen, maar zonen. Want onder de wet is men kind en onder het nieuwe verbond is men dan. Zo, of andersom, als men onder de wet kind is, dan is men onder het nieuwe verbond zoon. Dat is Galaten 4. Maar hier vind je onder de wet slaaf en onder het nieuwe verbond vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij gelooft. Zo gij doet wat ik u gebiede, zo gij mij gehoorzaam zijt, of hoe het maar heet. En dan vers 15, ik noem u niet meer dienstknechten. Want een dienstknecht betekent inderdaad slaaf. Hè? Een dienstknecht in de schrift is een lijfeigene. Het heeft niks te maken met hoe hard hij moet werken. Maar het heeft wel te maken met dat hij niet zijn eigen baas is. En niet kan doen wat hij wil. Hij is een lijfeigene. Een horige heette zoiets vroeger in het Nederlands. En het horige betekent dat hij een ander moest gehoorzamen, naar een ander moest luisteren, onder het woord van een ander stond, ja. Zeker. Dus ik heet u niet meer slaven, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Die moet gewoon doen wat er gezegd wordt en zich aan het woord houden. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Het betekent automatisch dus dat de Heer ook inderdaad met zijn discipelen over de gemeentelijke waarheid gesproken heeft. Maar dat heb ik al vaker gezegd. Dat is precies wat hij hier ook doet. Als ze het begrijpen, is wat anders. Dat zou pas gebeuren na zijn opstanding uit de dood. Dan pas zouden zij de waarheid verstaan en zou de waarheid hen vrijmaken. Ja. En vandaar niet meer slaven, niet meer dienstknechten, maar inderdaad vrienden. Wanneer wij geloven in zijn woord, dan maakt hij uiteraard door zijn woord ons inderdaad alles bekend. En in de Nieuwtestamentische brieven, met name de Paulinische brieven, wordt er ook uitgebreid op gewezen. Dat wat voorheen verborgen was, is inmiddels ook aan ons bekendgemaakt. Dat is omdat wij vrienden zijn. En naarmate het ons bekendgemaakt is, zijn wij vrienden van God, inderdaad. Net als Abraham. Ook kinderen Gods en eventueel zonen Gods. Afhankelijk van wat eronder verstaan wordt dan. Maar niettemin ook vrienden van God. En van Abraham wordt dat gezegd, dat hij Gods vriend is. En in dat verband wordt verteld dat God inderdaad aan Abraham bekend maakt dat hij Sodom zal verwoesten. God spreekt dus over wat hij gaat doen met zijn vriend Abraham. Zo spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen over wat hij gaat doen. Wat gaat hij dan doen? Hogepriester worden, hè? Een middelaar van het nieuwe verbond. En een troon ontvangen in de hemel zelf, aan de rechterhand God. Die dingen gaat het om, ja, inderdaad. Het is precies hetzelfde als wat we al zo vaak gelezen hebben. Ik zeg het u nu, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. 14 vers 29, was dat. Dus ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. En dan, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. Maar u weet het, hè? Uitverkiezing is een Bijbelse zaak. Waar de schrift leert uitgebreid op grond waarvan iemand uitverkoren wordt. Niet op grond van wie of wat hij is. Dat kan ook niet, want er is bij God geen aanneming des persoons. De schrift leert gewoon dat God geloof verkiest. En dus verkiest hij de gelovigen. Zo is dat. Dus het oude verhaal, waar we het al een paar keer over gehad hebben. Niemand komt tot de Heer Jezus dan dat de Vader hem trekken en dat soort dingen meer. Maar het blijft altijd zo dat inderdaad degene die de waarheid zoekt, inderdaad tot de Heer Jezus getrokken wordt. En door de Heer wordt uitverkoren. Of anders blijven we bij Efeze 1, waar staat dat wij, door geloof uiteraard, zijn uitverkoren in Christus van de grondlegging of van de nederwerping eigenlijk der wereld. Dat wil zeggen, God verkiest geloof. En als je deel wil hebben aan Gods uitverkiezing, wel, dan moet je tot geloof komen. Dan heb je er deel aan. Want God heeft zijn keuze al bekendgemaakt. Je hoeft alleen je waardecoupons in te sturen. Oh nee, dat was het één na beste. Maar goed, vooruit. Ja, je hebt al gewonnen dan, hè? Daar gaat het maar om, hè? Die verkiezing staat al vast, die zaligheid staat vast enzovoorts. Alleen door inderdaad tot geloof te komen, door dat te aanvaarden, krijgt men er deel aan, vanzelfsprekend. Nou goed, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En twee dingen tegelijk, hè? Heen gaan en vrucht dragen. Vrucht dragen hangt natuurlijk nog samen met het leven van de geest. Het leven van de wijnstok in de ranken onder het nieuwe verbond. De ranken zouden vrucht dragen. Maar ik moet u meteen erbij vertellen dat vrucht dragen heus niet meteen betekent dat zij zouden heen gaan om het evangelie te prediken, zodat anderen tot geloof zouden komen. Want wat is de vrucht van de geest en dus de vrucht van de wijnstok? Niet de bekering van zondaar, hoor. Nee, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts uit Galaten 5. De Heer zou hen verlaten, de discipelen zouden uitgaan, zouden verstrooid worden, weet ik waar dan heen. Maar ze zouden vrucht dragen, namelijk de vrucht van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En er leidt geen twijfel, je vindt ongetwijfeld in de geschiedenis van handelingen en verandering in de aard, in het karakter, in het doen en laten van de apostelen. Kan niet missen. Van hen die eerst discipelen waren. Die zijn heel wat veranderd. In ieder geval Petrus, want die is makkelijkste te volgen dan in het verhaal. Maar daar gaat het maar om. Inderdaad, ze zouden heen gaan, vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven, dat wil zeggen dat het een eeuwige vrucht is. Het werpt van zich een, hoe staat het ook alweer, moet ik even denken. Dat is weer een andere plaats, waarover een eeuwige vrucht gesproken wordt. Oh nee, het is een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Uit de brede 12. Nou, het doet er ook niet toe. Men zou vrucht dragen, die vrucht zou blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Wat zouden zij dan van de Vader begeren? Gewoon lezen hoor, nauwkeurig lezen. Ik heb u gesteld dat gij zo heen gaan een vrucht dragen en dat die vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Wat begeren ze dus? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Zij begeren namelijk de Heilige Geest. Zij begeren het nieuwe verbond, zij begeren eeuwig leven, zij begeren het koninkrijk, zij het dan een verborgen koninkrijk natuurlijk. Maar precies hetzelfde dus als wat ik er straks heb opgemerkt bij vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Wat dan?
Geest, eeuwig leven. De vervulling van de belofte aan Abraham, dat is allemaal hetzelfde. Eeuwig leven. Geest dus, Heilige Geest. En de vrucht daarvan,
dat is inderdaad die verandering van denken, zal ik maar zeggen. Verandering van het gemoed. De vernieuwing van uw denken, of hoe het maar heten mag. Zo heet het in Romeinen 12. Maar het is inderdaad de vrucht van de geest. Namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Die dingen, dat is vrucht dragen. En dat is een vrucht die blijft. En dat is wat men van de Vader zou moeten begeren. Wat, je kunt ook anders zeggen, wat zouden wij begeren? Dat wij inderdaad als mens het beeld Gods zouden zijn. Beelddragers Gods zouden zijn. Of het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Maar die zoon is beelddrager Gods, dus blijft het Godzelfde. En dat komt hetzelfde neer. Dat is het. Want God is liefde en liefde zou de vrucht zijn van de geest in ons. Etcetera, etcetera. En u ziet, vruchtdragen is niet resultaat. Gaat niet om resultaat van het werk onze handen, van onze activiteit. Het gaat om wat in ons inderdaad tot ontwikkeling komt. Dat doet het leven van Christus, dat doet de Heilige Geest, of hoe het maar heet, in ons. En dat is vruchtdragen. Een blijvende vrucht. En dan staat er weer, dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Dat wil zeggen, deze woorden geef ik u, opdat gij elkander lief hebt. Dat kan niet missen. Als de Heer ons zijn woord, zijn wet, zijn onderwijzing aanreikt, en wij allen gehoorzamen die onderwijzing, dat wil zeggen, we geven daar gehoor aan, we nemen die in ons op, en we leven daaruit, dan hebben we automatisch een band met elkaar. En dan hebben we dus elkaar lief, want dat is het uiteraard, hè. Daarom spreekt de Heer tot ons. Daarom luisteren we naar zijn woord. Daarom onderzoeken wij de schriften. Opdat wij, punt 1, verbonden zouden worden met die levende God. Opdat via zijn woord wij zijn geest zouden ontvangen. Maar het volgende punt is meteen. Opdat wij inderdaad gemeenschap zouden hebben met elkander. Maar nou ben ik ineens terecht in 1 Johannes 1. Want daar staat precies hetzelfde. Ik wil het nog eens een keer opzoeken. In Johannes 1, vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, namelijk de opgewekte Christus, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, daar heb je het, hè? Opdat wij elkander zouden liefhebben dus, opdat ook gij gemeenschap met ons zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader En dus met zijn zoon Jezus Christus. Waar is nou de geest, denk ik altijd, als ik dit lees, hè? Opdat onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon. En dan zou je bijna automatisch zeggen, en met de Heilige Geest. Nee, die Zoon is de Heilige Geest. Met zijn Zoon Jezus Christus. Is gewoon niks anders, hè? En deze dingen schrijven wij opdat uw blijdschap vervuld zij, alsjeblieft. Gemeenschap met elkaar. Blijdschap dus inderdaad. En daarna in vers 5 natuurlijk licht. Dit is de verkondiging dat God licht is. En indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, vers 7. Hebben wij gemeenschap met elkander. En het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. Want dat is de wijze waarop hij zijn leven gezet heeft voor ons, voor de zijne. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Het bloed is Nieuwe Testaments, uiteraard. Waar is nou de geest? Dat is de geest. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon. Dat is het bloed des Nieuwe Testaments. Dat is de geest, de Heilige Geest. Kortom, de opgewekte Christus die in ons woont en die ons inderdaad reinigt. Staat hier toch? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Efeze 5 zegt gewoon dat het Christus is die ons reinigt. En de Hebreeënbrief zegt dat het de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is die ons reinigt. Maar het is heus allemaal volstrekt hetzelfde. Maar je schrijft het anders. Dat is het enige. Goed. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Zo zijn wij terechtgekomen bij vers 18 van Johannes 15. Johannes 15 vers 18, waar staat: indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Naar al deze dingen zullen zij doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen waren en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, ze hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en beiden mij en mijn vader gehaat. Maar dit is geschied opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de vader, namelijk de geest der waarheid die van de vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het beginnen met mij geweest. En in vers 18 krijgen we dus ineens de andere kant van het verhaal te zien. Aan de ene kant namelijk zegt de Heer, of spreekt de Heer over de eenheid tussen hem en de gelovigen, tussen hem en de discipelen, de gelovigen die hij immers op grond van hun geloof heeft uitverkoren. Maar aan de andere kant is het dan zo dat die eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente, want daar komt het in de praktijk op neer, dat die eenheid gehaat wordt door de wereld. En hoewel er liefde is en dus gemeenschap onder de gelovigen, is er aan de andere kant haat in de relatie tot de wereld. En daarover spreekt uiteraard vers 18 en wat er verder volgt. Ik moet meteen zeggen dat er niet staat de wereld zal u haten, maar er staat indien u de wereld haat. Want de vraag is natuurlijk in welke mate dat gebeurt. In welke mate die haat tot uitdrukking komt. Blijft natuurlijk zo dat hoe dichter wij ons als gelovigen bij de wereld bevinden, hoe meer wij daarin staan, hoe meer wij te maken zullen krijgen met de haat der wereld. Dat kan niet missen. En hoe minder wij bij die wereld betrokken zijn, dan wel hoe minder mensen er om ons heen wonen, hoe minder last wij ook van de haat van de wereld zouden hebben. Dat is een hele relatieve zaak. Je kunt ergens midden in de Sahara gaan wonen, zal ik maar zeggen. Daar heb je geen last van de haat der wereld. Van een paar andere dingen wel, denk ik. Een droge keel, lijkt me. Maar vooruit, hè. Ja. Je hoeft alleen de kattenbak niet te verversen, maar vooruit. Hè? Ja, Maar van mensen heb je daar in ieder geval geen last. Dat kan natuurlijk. Maar waar het maar om gaat is dat die haat van de wereld... die is fundamenteel aanwezig. En of die haat ook gestalte krijgt... in welke mate die haat ook uitwerkt... dat is van de omstandigheden afhankelijk. Maar als het zo is, indien u de wereld haat... weet dan, zegt de Heer, dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En zo is het natuurlijk ook, want de Heer Jezus werd gehaat... omdat hij de woorden zijn vaders bewaard had. Omdat hij gelovige was. En dat betekent dat als wij in hem geloven en wij hem gehoorzaam zijn... dat dan de wereld ook ons zal haten. En inderdaad, in de praktijk betekent het zelfs dat men de Heer Jezus gedood heeft... maar dat is ook heel wat gelovigen overkomen... die inderdaad gedood werden door de ongelovigen, zal ik dan maar zeggen... En ik moet erbij vertellen dat vers 18 natuurlijk eigenlijk bedoelt troost te geven aan ons. Hè? Indien u de wereld haat, nou ja, dat deden ze de Heer Jezus ook. Zo, dat is niet verkeerd. Toch, nee, dat is niet prettig, maar het is ook niet verkeerd. Hè? Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. En dan vers 19, nadere toelichting. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld u, namelijk het hare, zo zou de wereld het hare lief hebben. Uiteraard. Als de wereld ons haat, dan wordt daarmee dus bevestigd dat de wereld ons niet erkent. En dan wordt dus bevestigd dat wij niet van die wereld zijn. En daar zouden we dus eigenlijk blij mee moeten wezen. Dan hoor je het ook eens van een ander, hè? Want één is dat de Heer zegt dat we van hem zijn... op grond van geloof. Het andere is dat de wereld er duidelijk blijk van geeft... dat wij niet bij die wereld horen. In
De wereld haten ze elkaar ook.
Natuurlijk, ja. Nou nee, misschien. Maar in de praktijk mag er al veel haat in de wereld zijn... maar er zijn heel wat gemeenschappelijke belangen die er zijn, hoor. In het algemeen. Maar de gedachte is natuurlijk dat men ons haat vanwege... de waarheid die we kennen, vanwege de Heer Jezus Christus uiteraard. En daarom staat er ook, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. Leuk hè, Johannes verklaart zijn eigen uitdrukkingen. Doch omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Of daarom haat de wereld u. Uitverkiezing... wil niet alleen zeggen verkiezing, maar ook inderdaad uit. Hè? Verkiezing, dus gewoon kiezen. Maar uitkiezen, want dat betekent het woord... wil zeggen niet alleen dat er een keuze gemaakt wordt... maar die keuze wordt ook inderdaad uitgewerkt. Hè? Dat wil zeggen, als ik... moet ik eens even een voorbeeld nemen. Als ik een bundeltje kies... dan heb ik hem nu in mijn gedachten. Van de stapeltje bundels daar. Nou, er verandert niks mee. Ik heb hem wel gekozen, maar er verandert niks mee. Als ik hem uitkies, dan haal ik hem tussen de stapel uit. En dan verandert er wel wat. En dat is wat met ons gebeurd is. Wij zijn niet alleen gekozen, maar we zijn uitgekozen. En dus inderdaad getrokken uit de wereld, want dat staat hier. Of zoals Galaten 1 vers 4 geloof ik zegt, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Getrokken uit de wereld, of anders getrokken uit de duisternis. Of nog anders getrokken uit het modderig slijk, of hoe heet het ook weer, zoiets, hè? Uit de ruisende kuilen. Ja, moet ik altijd even oefenen, hè? Uit de ruisende kuilen. Ja. Gekozen uit de wereld, wij horen daar niet meer in. We zijn overgezet uit de dood in het leven, uit de tegenwoordige boze eeuw, in de toekomende eeuw. We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, zoals het dan weer ergens anders staat. Ik heb u uit de wereld uitverkoren en daarom haat de wereld u. Dat is een afstotingsproces wat dan op gang komt, hè? Met dank aan Barnard. Nou goed. Die was niet te moeilijk, te snel? Oh. Afstotingsproces. Bij transplantaties, weet u wel. Iets wat vreemd is aan het lichaam komt erin. Dat wordt afgestoten automatisch. En wat, als wij vreemdelingen en bijwoners zijn in de wereld, stoot de wereld ons af. Hè? Dat is de gedachte. Zo hoort het dus ook. Vervolgens zegt vers 20, gedenk aan het woord dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Wij zijn niet meer dan de Heer Jezus. En dus, indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. En andersom, indien ze mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. De gedachte wordt trouwens verder ontwikkeld in de eerste Johannesbrief. Het gaat om precies hetzelfde daar. Als men luistert naar het woord des Heren, zal men ook naar ons luisteren, staat er. Als men naar ons niet luistert, dan luistert men ook niet naar het woord Gods. Zo kun je mensen herkennen. Johannes zegt het heel laconiek. Ja, als wij het woord Gods hebben, geloven, daaruit leven enzovoort. En als we dat spreken en men luistert naar ons niet, dan luistert men ook niet naar de Heer. En je kunt herkennen of er gelovigen zijn, want als er gelovigen zijn, zullen ze dus ook naar ons luisteren. Omdat wij de woorden Gods hebben, staat daar hoor. Daaraan kun je ze herkennen. Er zijn maar weinig dingen waaraan je ze gelovigen herkennen kunt, maar een van de dingen is dat. De belangstelling voor het woord Gods. Dat is uiteraard het eerste kenmerk zelfs. Maar goed, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zegt de Heer, zij zullen ook u vervolgen. En indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil. Omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. En heb je weer die eenheid. Ik zou bijna gezegd hebben drie eenheid. Namelijk, ze kennen God niet. Ze kennen de schepper niet. Ze kennen dus de zender niet. Zij kennen dus ook niet degene die gezonden werd, de Heer Jezus Christus. En ze kennen dus ook ons niet. Wij namelijk die naar hem geluisterd hebben. Al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil. Omdat men de Heer Jezus niet moet. En omdat zij dus God niet moeten. Er zijn genadigheid, er zijn mensen die zeggen, geloof wel in God, maar niet in de Heer Jezus. Of niet in Jezus. Dan geloven ze niet in God, uiteraard. Dat kan niet missen. Het is een en hetzelfde. Nou goed, de volgende verzen beschrijven inderdaad de positie waarin Israël in bijzonder en de mensheid in het algemeen zich inmiddels bevindt. Er staat in vers 22, indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Hoezo zijn mensen zondaren geworden omdat de Heer Jezus tot hen gekomen is? Dat staat toch? Indien die niet gekomen waren en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Nou, het begrip zonde in het enkelvoud kan maar twee toepassingen hebben. De ene is namelijk de zondige natuur. De zondige natuur van de mens, dat heet zonde. Ter onderscheiding noemen wij dat gewoonlijk erfzonde. Maar dat is de ene mogelijkheid, de zondige natuur van de mens. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Van die zonde namelijk, van die zondige natuur, want die is gestorven. Romeinen 6, vers 9. En de andere mogelijkheid is dat het woord zonde in het enkelvoud gewoon de aanduiding is van een bepaalde zonde. Een bepaalde zondige daad. Dat kan, hè? Nou, dan moet het hier zijn, uiteraard. Want een mens wordt niet een zondaar doordat de Heer Jezus komt. Dus moeten mensen bepaalde zonden gedaan hebben vanwege de komst van de Heer Jezus. Welke dan? Kan er maar één zijn, hè? Kan er maar één zijn? Ongeloof. Omdat ze in mij niet geloven, hè? Dat is het verhaal van de Heilige Geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, staat er dan, hè? Inderdaad, die zonde is dat. En dat is heel dikwijls het geval, hè? Zonde is of de zondige natuur, of het is de zonde van ongeloof. En in de praktijk is het verschil tussen die beide wel aanwezig, maar niet erg groot. Want het is gelegen in de aard van de mens in het algemeen om niet te geloven. Om het altijd beter te weten, af te wijzen enzovoorts. Maar los daarvan, zonde van ongeloof is natuurlijk de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. Hè? Ik heb dat natuurlijk wel eens gezegd, hoop ik, maar dat blijf ik altijd maar herhalen. Want de Heer Jezus droeg de zonden der wereld alle ongerechtigheden enzovoorts. Omdat degene die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar aan de andere kant, omdat degene die niet in hem gelooft wel degelijk veroordeeld zou worden. Niet voor zijn zondige daden uiteraard, want die waren juist verzoend. Maar wel vanwege die ene zonde, namelijk die van ongeloof. Dat is de gedachte. Dus als nog eens iemand vraagt, wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Ja, ongeloof, ik kan niet missen. En dan gaat het hier ook over. Indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Moet ik er meteen bij zeggen dat ongeloof in de schrift niet hetzelfde is als onwetendheid. Ze staan soms wel dicht bij elkaar overigens hoor. Maar ongeloof wordt eigenlijk geacht te zijn afwijzing van het woord Gods. Dan moet men het dus wel eerst gehoord hebben. Het woord wordt gepredikt en op grond daarvan ontstaat of geloof. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Of ongeloof, één van twee. God spreekt en dan krijg je of ongeloof of geloof. En in dit geval wordt gesproken uiteraard over ongeloof. Indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Dan zouden ze niet ongelovig zijn. Maar nu wel, want ik ben tot hen gekomen, ik heb tot hen gesproken en ze hebben het afgewezen. Dat is het resultaat. Zodat het betekent in de praktijk ook, dat waar het evangelie gepredikt wordt, dat mensen daar juist tot ongeloof komen. Dat is volstrekt bijbels hoor. En dat precies het tegengestelde resultaat bereikt wordt. Het tegengestelde van wat men beoogt, in ieder geval. God wil dat alle mensen zalig worden. Maar de prediking van het evangelie werkt soms ook precies andersom. Namelijk, men wijst het af en ontstaat dus afwijzing en daarmee ongeloof en daarmee verharding. En dat wordt hier ook genoemd feitelijk. De Heer is gekomen, heeft tot hen gesproken, beide dingen staan er. Indien niet gekomen waren tot hen gesproken had. Zij hadden geen ongeloof, dan kun je niet zeggen dat ze het afgewezen hebben. Dan kun je alleen zeggen, ze hebben het nooit gehoord. Maar nu hebben ze het afgewezen en nu hebben zij geen excuus. Voorwendsel, excuus is trouwens niet zo'n erg Nederlands woord, hè? Maar in het Nederlands heet dat voorwendsel. Nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Nu hebben ze geen excuus voor hun ongeloof. Zij hebben het geweten, het is hen gepredikt en ze hebben afgewezen. En zij haten hem dus. En daar zijn we weer mee rond. Want de wereld haat ons wellicht, dat is omdat de wereld ook de Heer Jezus haat. Want zij hebben zijn woord afgewezen. De Heer heeft gepredikt. Hij kwam als het licht in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Aangehaald uit Johannes 1 en 3 enzovoorts. En er is dus geen excuus voor hun zonde. Kortom, ze haten hem. En meteen wordt er gezegd, vers 23, die mij haat, haat ook mijn vader. Eerst staat er, indien de wereld u haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En daarna vers 23, die mij haat, haat ook mijn vader. Weer die drie als eenheid. En dat is de gemeentelijke situatie van onze dagen. Dat is wat onder het nieuwe verbond en door de hoge priester tot stand gebracht is. Die mij haat, haat ook mijn vader. En dan vervolgens, indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beiden mij en mijn vader gehaat. Het zal duidelijk zijn dat vers 24 dezelfde gedachte weergeeft als vers 22 en 23. Maar in vers 22 en 23 zegt de Heer, ik heb tot hen gesproken. En in vers 24 zegt hij, ik heb werken onder hen gedaan. Het ene is woord, moest gehoord worden. Het andere waren werken die konden gezien worden. Horen en zien. Maar het volk was horende doof en ziende blind. Ze hadden oren om niet te horen en ogen om niet te zien, heet zoiets. Aangehaald uit Jesaja en in Matthäus 13 en noem maar op, hè. Kortom, wat de Heer deed aan werken zijn natuurlijk die tekenen. En die tekenen heeft hij gedaan om inderdaad zijn goddelijke zending te bevestigen. En deze tekenen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat was vers 31 van hoofdstuk 20. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan in tegenwoordigheid zijn de discipelen. Die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou, dat is dus ook wat Johannes 15 vers 24 naar voren brengt. Indien de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft. Zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien. Maar ze hebben ze afgewezen. Ze zijn niet tot geloof, maar tot ongeloof gekomen. En dus haten ze mij en mijn vader. En dus haten zij ook ons, is de gedachte. Waarna vervolgens gezegd wordt. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet geschreven is. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Aardigheid is trouwens, deze uitspraak, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. In ieder geval uit de psalmen afkomstig is, maar niet uit de wet. Dat wil zeggen niet uit Mozes. En niet uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Nee, uit de psalmen namelijk. Maar de aardigheid is dus dat hier toch staat dat in hun wet geschreven is. Waarmee maar we zien dat wet niet slechts de betekenis heeft van opgelegde regels, maar gewoon de betekenis van onderwijzing. En in die zin horen de psalmen bij de wet. Maar het hele Nieuwe Testament hoort er dan bij ook. Hè? Het is onderwijzing. En voor, je kunt het heel gemakkelijk dus voor wet gewoon woord invullen. Dat is wel erg zwak, maar niettemin, dat gaat heel goed. En dat kan hier ook. Hè? Omdat het woord vervuld wordt dat in hun woord, in hun Oude Testament, in hun onderwijzing geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Dat is een klacht van de Heer Jezus. In zowel Psalm 35 als Psalm 69 schijnt het. Want die verwijzingen staan er in mijn Bijbel bij. Hè? Maar inderdaad, zonder oorzaak. De enige oorzaak voor de haat die hem ten deel viel, was zijn geloof. Niet zijn werken. Heb je dat? Niet zijn werken. Maar zijn geloof, dat was waarover zij struikelden. En trouw aan het woord Gods. Want de werken die hij deed waren alleen tot zegening. Tot zegen voor zijn omgeving uiteraard. Hè? Voor de mensen met wie hij in contact kwam. Dat kan niet missen. Goed, zij hebben mij zonder oorzaak gehad. En dan vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. De andere trooster namelijk, staat erachter hè. Wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Daar heb je weer dat de Heer aankondigt dat er nog meer woord Gods geopenbaard zal worden. Je moet bedenken dat dit gezegd wordt terwijl de Bijbel nog maar bestaat uit de boeken van het Oude Testament, hè, tot en met Maleachi. Alle nieuwtestamentische boeken waren in principe niet geschreven. Waren niet geschreven toen de Heer dit zei. En hij kondigde dus aan de komst van die geest, inderdaad. Die geest der waarheid heet, die in heel de waarheid zou leiden. En die bovendien zou getuigen van de Heer Jezus Christus. Het betekent dat zelfs aan de schrift toegevoegd zou worden, namelijk het hele Nieuwe Testament, of wat wij dan de nieuwtestamentische boeken noemen, waarin getuigd zou worden van wie Christus, de Heer Jezus Christus, geworden is. Hij zal van mij getuigen, staat er. En dat is ook wat er gebeurd is, want wat leert het Nieuwe Testament? Heel eenvoudig, het Nieuwe Testament in het algemeen leert dat de Heer Jezus niet alleen de Messias is die zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar dat hij ook heel in bijzonder in de eerste plaats de Messias is die zou zitten op de troon van zijn vader God in de hemel. En daarom zeg ik altijd, het meest geciteerde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe is inderdaad Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn heren, tot de heren van David dus, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank in uw voeten. Want de openbaring van het koninkrijk van Christus straks in de toekomst, dat hoeft in het Nieuwe Testament niet vermeld te worden. Dat staat in het Oude uitgebreid. Daar is niks bijzonders aan. Ik bedoel, dat staat er, dat is nou eenmaal zo. Dat is niet verborgen, dat kan iedereen weten, dat wist ook iedereen. Maar wat er allemaal zou plaatsvinden in de dagen waarin Israël nog niet tot geloof zou komen, in de dagen in afwachting van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus, dat is moeilijk in het Oude Testament te vinden. En daarom hebben wij het Nieuwe Testament, waarin in bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken dit vers uit Psalm 110 wordt aangehaald. Zit aan mijn rechterhand. En anders wel Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Alle Nieuwtestamentische boeken in principe spreken daarover, over Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Een hemels koninkrijk, wat uiteindelijk uit de hemel inderdaad zal nederdalen naar de aarde. Dat is de gedachtegang. En dat is dus de voltooiing van het woord Gods. Dat is ook wat tot stand gekomen is door de geest. Niet alleen het Oude Testament is door de geest Gods voortgebracht, maar het Nieuwe uiteraard ook. En dat is wat aangekondigd wordt. De trooster die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En daar gaat het om. Van de Heer Jezus Christus zal hij getuigen, die inderdaad geworden is sinds zijn opstanding en hemelvaart tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar zijn we weer rond. Daar gaat het om. En dat is wat in deze hoofdstukken al min of meer beschreven wordt. Goed, dus die geest zal getuigen van Christus, maar het punt is dat als de gelovigen deze geest ontvangen, zullen ook zij getuigen van de Heer Jezus Christus. Gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest. En let er dan op, er staat de discipelen zullen getuigen. Dat is niet het juiste woord, het woord getuigen is niet het juiste woord om het toe te passen op ons. Als je dat zou doen, zou je het niet begrijpen wat erachter staat. Hè? Want gij zijt van de beginnen met mij geweest. Een getuige is iemand die spreekt. Nee, sommigen denken dat een getuige iemand is die ziet. Maar dat is niet waar. Een getuige is iemand die spreekt over wat hij wellicht gezien, of gehoord, getast of aanschouwd heeft. 1 Johannes 1, hè? Was dat. Maar een getuige is iemand die spreekt in principe over wat hij gezien heeft. Iemand die alleen erbij stond en er naar keek, zoals het mooie lied zegt. Hè? Ik stond erbij en er keek ernaar, ja. Dat is geen getuige. Echt niet hoor. Een getuige is degene die het zag en daarna het verder vertelt. Die spreekt. Als de getuigen hun mond hadden gehouden, zouden zij nooit getuigen geworden zijn. Maar die begrijpt u wellicht niet. Een martelaar bedoel ik namelijk. Want het woord betekent eigenlijk gewoon getuigen, een martelaar. Maar als de getuigen hun mond gehouden hadden, zouden ze nooit martelaar getuigen geworden zijn. Dus juist omdat ze hun mond niet hielden. Hè? Vandaar dat Hebreeën 12 zegt, we hebben al zo een grote wolk van getuigen rondom ons. Dat zijn niet mensen die naar ons kijken, maar dat zijn mensen die tot ons spreken ook nadat zij gestorven zijn. Ze spreken nog nadat zij gestorven zijn, zegt Hebreeën 11. Hebreeën 12 zegt, daarom al zo wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, die nog steeds spreken. Tot ons. En als hier staat, gij zult getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest, dan worden de discipelen aangesteld om te spreken over wat zij gezien hebben. En lees maar wat het inhoudt in de eerste verse van 1 Johannes 1. De brief van Johannes dan, hè? 1 Johannes 1. Hetgeen we getast, hetgeen we gezien, hetgeen we aanschouwd hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. En dat doen wij, opdat die blijdschap vervuld worden, en opdat we gemeenschap hebben zouden met elkander. En opdat onze gemeenschap ook zij met de Heer Jezus Christus. Dus wat daar staat, sluit rechtstreeks aan bij dit schriftgedeelte. Dus wij getuigen niet. Wij gebruiken dat woord weliswaar in ons jargon, maar wij getuigen niet, wij verkondigen gewoon. Dat is niet getuigen. Dat is een misverstand. Een getuigenis is spreken over een persoonlijke belevenis. En dan mag je dat voor mij best eens doen. Maar als je over de Heer wil vertellen, is dat niet in de eerste plaats een getuigenis, maar is een verkondiging. Een getuigenis is eigenlijk dus praten over onszelf. En in de praktijk is dat ook meestal zo, maar dat... Ja, nee, ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen. Er is niks verkeerds met om te spreken over wat je beleefd hebt. Maar dat is niet de verkondiging. Dan kan de mens ook niet door behouden worden. Dan neem je het uit jezelf en verkondig je het. Maar wat de geest doet, is het uit de Heer Jezus Christus nemen en verkondigen. En de discipelen waren getuigen, maar die kenden de Heer en predikten hem. En ze zeiden ook wat wij gezien, getast, aanschouwd hebben. Dat verkondigen wij u. Maar wij hebben het niet gezien, getast en aanschouwd. Wij kunnen er dus ook niet van getuigen. We kunnen het wel verkondigen. En dat is wat we doen. Predik het evangelie. Houd aan, tijdelijk en ontijdelijk, zegt de apostel Paulus. Tot Timotheus, meen ik. Ik kon moeilijk zeggen, getuig. Wat we wel kunnen, is getuigenis afleggen. Ik geloof dat het Petrus is die dat zegt. Getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. Maar je zal moeten prediken over de hoop die in Christus is. Je kunt wel getuigen over wat er in jezelf is. Dat kan. En je zegt, ik ben een christen, ik ben een gelovige enzovoort. Dat is dan een getuigenis uiteraard. Maar van meer belang is uiteraard dat wij verkondigen. Maar van de discipelen staat, gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Dat is niet een opdracht, gij moet getuigen. Integendeel, het is de vaststelling van een feit. Namelijk, de vader... zal de geest zenden op aanvraag van de zoon en de geest zal getuigen van de zoon en de geest wordt ontvangen door degene die in hem geloven, maar degene die in hem geloven zullen ook getuigen van de zoon. Zodat eigenlijk de gedachtegang weer is die van de eenheid van het geheel. De vader, de zoon, de geest, de gelovigen, zij zijn alle één. Om het andere woorden te zeggen, wij zijn alle door één geest tot één lichaam, namelijk dat van Christus gedoopt. En zo heeft precies hetzelfde verhaal. Het gaat om een eenheid. En zoals de geest getuigt van Christus, zo zult ook gij, zegt de Heer Jezus, getuigen van Christus, want je ontvangt diezelfde geest. Of om dan weer naar Korinthe te gaan, Paulus zegt, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart van mensen die dus opklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben, aangehaald uit Jesaja. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dan heb je het weer. Daar gaat het om. Die geest der waarheid heeft die verborgen dingen geopenbaard. Wij hebben die geest ontvangen, wij spreken dus ook die dingen. Wij spreken ze. En wat de discipelen betreft, zij getuigden ze uiteraard. Want ze hadden het gezien. En spreken daar verder ook over. Het is dus helemaal niet de opdracht, gij moet getuigen. Nee, gij zult ook getuigen. Hoezo getuigen? Nou, want gij zijt van de beginnen met mij geweest. Zij hebben al deze dingen gezien, is de gedachte. Ze hebben het gezien, daarom kunnen zij het verkondigen. Maar je kunt dat ook noemen getuigen, omdat zij erbij geweest waren. Dat zijn heel reële dingen. En daarmee is het verhaal rond. Want zo gaat het bij Johannes. Vanuit vers 27 kun je rustig weer terugkoppelen naar vers 18. Gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eerder nu gehaat heeft, enzovoorts. Want dan zijn we inderdaad rond. Waarom haat de wereld ons? Omdat wij spreken over de Heer Jezus, uiteraard.